we hebben een perfect leventje eigenlijk, de meeste van ons, en dat willen wij koesteren en dat willen we beschermen. Maar het zou best eens kunnen dat God af en toe eventjes aan onze deur morrelt. Van ja, jullie denken die westerse democratieën, Europa, Verenigde Staten, daar is God zuinig op. Maar af en toe komt daar wel een deuk in. Ik wil even een paar foto's laten zien van deuken die daar ingeslagen worden. Moet je eens letten op die interval van 7 jaar. 2001, de Twin Towers. Het financiële centrum van de wereld eigenlijk, hè? World Trade Center. 2008, beurscrisis, kredietcrisis. Banken vielen om. Sommigen van ons hebben aan de lijve ondervonden, eigenlijk allemaal, maar sommigen heel heftig, wat dat kon betekenen. Dat is gigantisch. Op de volgende slide een heftig plaatje, ik waarschuw je vast. We hebben dat allemaal wel voorbij. Ze komen weer 7 jaar later, de vluchtelingenstroom met dit jongetje, kreeg dat ineens al heel verschrikkelijk gezicht, hè? Syrisch jongetje, aangespoeld, Aylan Kurdi heet het jongetje. Zijn vader is nu nog actief voor vluchtelingen. En weer 7 jaar later valt Rusland Oekraïne binnen. Ik realiseer me, hoor, dit is tamelijk willekeurig, want er zijn nogal meer crisis geweest in de tussentijd. Op een gegeven moment was er een soort virus even, hè. Hebben we ook nog voorbij zien komen. Maar toch, met die interval van steeds 7 jaar, heftig, wordt er gemorreld aan onze zekerheden, aan onze rijkdom. Nou, daar gaat het bij Micha ook over, dat daar aan gemorreld wordt. Het is, Israël heeft het heel goed in die tijd. In hoofdstuk 5 kun je dat allemaal niet direct zien, maar als je nou eens leest hoofdstuk 2, het is wel grappig, Anneliese haalde dat ook aan, dat er geroofd wordt. Hè. Willen ze een veld, Israëlieten, dan roven ze die. Willen ze een huis, ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen. En hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Dus ze pikken alles gewoon maar binnen. Daarom, dit zegt de Heer, over dit volk zal ik onheil brengen. Een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking. Dus crisis komt eraan. Hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Verderop in hoofdstuk 2 staat ook nog een heel apart zinnetje eigenlijk. Jullie willen een profeet die je wijn en bier belooft. Kijk maar na, hoofdstuk 2 vers 11. Staat er een dominee. Jullie krijgen wijn en bier, hoor. Dat is raar. Allemaal welvaart en luxe. Het kan niet op. Micha gaat over inhaligheid, over graaien, genieten ten koste van anderen. Dus onrecht. Gewoon onrecht. En dat allemaal in Israël, bij het volk van God. Mensen die het zoveel beter konden weten. We zongen aan het begin van de dienst best wel een heftig lied van schrijvers van gerechtigheid. Dat had door Micha geschreven kunnen zijn. Hoe lang nog roept u om recht? Hoe lang nog voordat wij doen wat u zegt? U bent vrienden met de allerarmsten. En je denkt, oei, dus niet met ons, want wij zijn de allerrijksten ter wereld. Er hangt dreiging boven Micha. Israël gaat klappen krijgen. Even, wanneer was dit? Nou, grofweg, hè, 700 voor Christus. Kun je zien aan het begin van Micha, hoofdstuk 1 vers 1. De koningen die er toen waren, Jotam en Agas en Hiskia. Hiskia is een hele bekende. Dat is allemaal in dezelfde tijd als Jesaja. Jesaja was iemand uit de stad. Micha is iemand van het platteland, van het kleine. Jesaja waarschuwt ook tegen die rijkdom. Hè? Jullie vrouwen kopen maar dure kleren en zo, en sieraden. Gaat ook heel erg tekeer tegen die rijkdom, tegen die zucht naar dingen te hebben. Wat die koningen betreft, Hiskia was een goeie. Jotam ging ook wel. Die probeerde nog te redden wat er te redden was, maar het was eigenlijk al te laat. Er was al zoveel afgoderij. Agas wordt dus ook genoemd, koning Agas. Die liet gewoon zijn eigen zoon het vuur ingaan. Dat was een offer aan de afgoden. Koning van Israël, koning van de Heer die dat deed. Mensen waren de weg helemaal kwijt. Ze vonden bijna alles belangrijker dan God. Kun je dat voorstellen? dat er iets is wat jij belangrijker zou vinden dan God. Dat er op zondag iets is wat je beter kunt doen dan naar de kerk gaan. Kun je iets verzinnen? Nou, dan komen bij Micha die waarschuwingssignalen. Oeh, dan gaat onze welvaart. In de tijd van Hiskia staat ineens zomaar het leger van Assur, het grootste rijk in die tijd, Rusland, Verenigde Staten, staat voor de poorten van Jeruzalem, heel intimiderend. Hiskia krijgt een brief van de legerleiding, van die vijanden. En ik heb dat pas ook verteld, hij gaat met die brief bevend, maar gauw naar God, naar de tempel. En dan loopt dat nog met een sisser af, hè? Maar het kan niet goed blijven gaan, want Israël leeft op een vulkaan en die gaat knallen. Nou, dat moet Micha profiteren. Mensen, er komt deportatie, er komt ballingschap. Jeruzalem zal verwoest worden en dat is ook echt gebeurd. Dat was allemaal maar niet grootspraak. Nou, van de week hadden we even contact over het kindermoment. En Anneliese die even over de app, wat moet ik met Micha? Verschrikkelijk, mag ik David? En Annelies heeft het goed aangevoeld, die beklemmende sfeer hè, bij Micha. Nou ja, die foto's die we er net zagen aan het begin van mijn overdenken, die sfeer. En in die appgroep kwam toen een heel mooi antwoord, een hele mooie reactie van Nathalie. Nathalie zei, joh Annelies, concentreer je maar op Bethlehem. Dat was heel goed. Want dat is wat Micha doet. En jij, Bethlehem Ephrata. Heel bekend voor wie een beetje thuis is in de Bijbel. Want dit kennen wij van het kerstverhaal. Hoe ook alweer precies, nou kom ik zo op. Maar eerst even de mensen die dit voor het eerst hoorden. En jij Bethlehem Ephrata, wat denk je? Wat die daarbij dachten? Die dachten, Bethlehem Ephrata, man, het is hartstikke gevaarlijk. We dreigen alles kwijt te raken. We moeten ons bewapenen, we moeten maatregelen nemen. Wij willen van een profeet horen. En jij Jeruzalem met de koningen, met wapens en met kanonnen. We gaan bulderen. Achter de muren van de stad gaan we zitten. En dan begint Micha over zo'n gehucht. Net 10 kilometer onder Jeruzalem. Hij moet er zelfs bij zeggen welk Bethlehem, want er is er nog eentje, ergens in het noorden. Nee, ik bedoel dat van Ephrata. Gewoon een vlek. Er wonen amper 1000 inwoners. Ik heb zelf ooit eens een dorp gewoond, 800 mensen. Iedereen kende elkaar. Al ben je klein. En dan komt er een tweede schok, denk ik, bij die eerste hoorders die denken, hey, maar wacht even. Bethlehem Ephrata. Is dat niet het geboortedorp van onze koning David? Dat is het. Die kleine, die jongste uit die schapenfamilie. En wat toen piepklein is begonnen, dat is koninkrijk voor de Heer geworden. Is dat wat er nu weer gaat gebeuren? Ja, het wordt nog gekker. Micha zegt dat de Heer terug gaat naar de dagen van vroeger, dat is van David, maar dan verder, en dat kun je helaas niet zien in de nieuwe Bijbelvertaling, maar het staat er echt, de Heer gaat terug naar de dagen van eeuwig. Hij gaat helemaal terug. Dus de Heer zegt niet, ik stop ermee, ik geef het op, nee, in zijn geduld gaat hij terug, helemaal naar het begin. We gaan opnieuw beginnen, mensen. We gaan opnieuw beginnen. Er staat een vers in het boek Prediker, sowieso een gaaf boekje, Prediker. Prediker 3 vers 15, een van mijn lievelingsteksten, daar staat, God zoekt op wat voorbij is, wat hij kwijt is. Dat vind ik zo ontroerend. Ik zie dus God zoeken naar wat kwijt is geraakt. Ja, wat wij kwijtgemaakt hebben, God zegt maar, ik zoek het op. Ik laat dat niet liggen. Ik wil dat weer terug. Als je de laatste hoofdstukken van de Bijbel leest, hè? Openbaring 21 en 22, dat is een kopie van Genesis 1 en 2. Hè? Moet je maar eens met elkaar vergelijken, die gedeelte. God gaat terug naar Genesis 1 en 2. Blijkbaar is dat wel nodig, dat is het heftige. Dat de Heer terugschakelt, helemaal terug in de tijd van Micha, over het Oude Testament heen, terug achteruit. Het was allemaal niet zo best, dat slaan we allemaal weer even over. We gaan terug naar het begin, het moet over. Het moet over. Het land, het paleis, Alle weelde, luxe leventje, de tempel zelfs, weg ermee. Allemaal opzij, we gaan opnieuw beginnen. Helemaal opnieuw beginnen, terug naar het oorspronkelijke plan. Micha geeft hier dus een indringende, prachtige belofte, maar je hoort er ook oordeel in. Hè, van, wow, daar gaat er dus heel wat aan de kant. Zijn wij dan blijkbaar zo ver van Gods bedoeling afgeweken? Zijn wij ons dan blijkbaar zo sterk gaan hechten aan foute dingen? Aan dingen die God ons eigenlijk helemaal niet zo wilde geven? Zijn we zo gewend geraakt aan onze eigen manier van leven? Er moet wat met ons gebeuren, moet met de hele maatschappij wat gebeuren. God gaat ingrijpen. In het Nieuwe Testament, heel bekend beeld, de Heer zal komen als een dief in de nacht. Ken je wel, hè, die waarschuwing. Nou, daar kun je allemaal voor beven, maar dan wordt er dus ingebroken op veel mensenlevens. Maar Paulus die zegt erbij, ja, dat geldt niet voor jullie. Dat geldt niet voor als je gelooft. Als je gelooft, leef je namelijk in het licht, dan is het dus geen nacht. Dus dan komt de Heer ook niet als een dief in de nacht. Trouwens, wat zou de Heer van jouw gelovigen moeten roven? Je hebt alles toch al aan hem gegeven, alles is toch van hem? Je verwacht hem. Dus je denkt niet, oh man, er komt een inbreker. Nee, je zegt, oh ben u daar, kom binnen. Je hebt een sleutel. Heel ander gevoel erbij, hè? Je verwacht hem. Bethlehem, er wordt een kind verwacht. Een herder die gaat ons weiden. Klinkt allemaal heel gemoedelijk, hè? Klein. Dat is precies zoals het bij David begon is. Klein, toen David nog goed was, hè? Want toen David koning werd, toen steeg het hem ook in zijn bol. Toen ging hij ongelooflijk foute dingen doen eigenlijk, hè? Macht corrumpeert altijd bij mensen. En toen is de Heer ook hem zekerheden gaan afnemen. Echt. Steeds terug naar het kleine. Hou je in, bescheiden. Een zwangere vrouw. Nou, dan komen er wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. Die hebben een ster gezien. En die linken ze aan een koning van de Joden. En dan komen ze vragen in Jeruzalem, waar is die? Waar is die prins? En koning Herodes schrikt zich een ongeluk en die gaat ook vragen, waar is die? Waar is die koning van de Joden? Want dat ben ik, hè? En dan komen de schriftgeleerden, dus de theologen, die komen bij koning Herodes en zeggen, oh, dan kunnen we precies vertellen waar die geboren wordt. In Bethlehem Efrata, Micha 5. Dat is bizar wat er gebeurt. Echt heel bizar. Want zo is het precies gebeurd. Hè. Als je niet gelovig was, dan zou je het nu, op dit moment, hier als je hier zit, acuut worden. Dat zo'n tekst van 700 jaar oud exact in vervulling gaat. Je denkt, ja, dat verzint geen mens, hè? Dat daar Jezus geboren wordt. Herodes probeert dat nog ongedaan te krijgen, vervulling van de profetie. Dat is zo onbeholpen, zo knullig. Je probeert om God tegen te houden. Dat je staat, dat is echt krankzinnig, hè? Dat je God probeert tegen te houden. Maar weet je wat pas echt erg is? Dat van die schriftgeleerden, die aan Herodes komen vertellen, van ja, dit is Micha 5. Ze kennen die tekst uit hun hoofd en ze doen er niks mee. Er is niet één schriftgeleerde die mee is gegaan. Ik heb nooit een kerstverhaal gehoord. Ik zeg, hier bij de wijzen, de herders, engelen en schriftgeleerden. Nee joh, die zitten gewoon op hun studeerkamer verder in de Bijbel te lezen. Dat is walgelijk. Zitten ze in de Bijbel te lezen, oh, ik moet God beter leren kennen, ik moet God beter leren kennen. Intussen gebeurt er van alles van God. Heeft het helemaal niet door. Je doet helemaal niks met de teksten. Ze doen niks met Micha. En dat is een vraag die ik jullie mag stellen. We hadden het net bij de voorbereiding op de dienst, zei Annelies al van, ik doe het kindermoment, jij doet de donderpreek, oké? Wat doe ik met Micha? Die schriftgeleerde deed er helemaal niks mee. Wat doe ik ermee? Wat doet Micha met mij? Kijk, ik heb mijn leven zorgvuldig opgebouwd. De theologie gaan studeren, niet om rijk te worden, maar het gaat hartstikke goed eigenlijk, hè. We hebben een van de mooiste huizen van heel Maassluis, toch, hè? Niet? Het is allemaal perfect, man. Het is ongelooflijk. Zou de Heer daaraan mogen schudden? Als er bij ons bussen over de brug komen, dan schudt het huis al trouwens. Maar mijn financiële zekerheden, hè? Dat ik ineens een naheffing krijg van de belasting, dat ik tegen Paulus zeg, ik zou niet weten hoe het moet. Of dat ineens internet plat komt te liggen en wij hadden maar 30 euro in huis. Mag de Heer schudden aan mijn zekerheden? Mag hij daarop inbreken, terwijl ik dat niet als een diefstal ervaar, maar ik zeg, kom maar, het is van u. Zou de Heer bij mij helemaal opnieuw mogen beginnen? Zou dat mogen? Hoe ziet dat er dan ook uit, hè? Helemaal een reset. Of heb ik liever dat het blijft zoals het nu is? Een heerlijk rustig leventje. Elke zondag sta je te preken, door de week mensen bezoeken en met mensen praten. En hoe erg zou ik het vinden, hè? Als Jezus, we gaan zo meteen nog avondmaal vieren. En dan zegt Jezus, oké, jullie hebben nu dat symbool weer gevierd dat ik bij jullie ben. Nu kom ik echt. Om 10:55 stap ik binnen. Hoe erg zou ik dat vinden? Ik zou dat fantastisch vinden. Ik zou zeggen, hè, ben u daar eindelijk? Ik zou het echt waanzinnig vinden dat wij als gemeente zo de Heer tegemoet gaan in de lucht. Man, dat is echt, sorry Arie, dan heb je geen bruiloft meer hier, maar daar. Ja, dat is te weten. Ja, ja, want daar leven wij naartoe toch? Het lijkt nu nog ver weg, hè? Want je hoort mij dit zeggen, je denkt, ja joh, maar dit geloven we toch al 2000 jaar. Het lijkt zo Bethlehem, zo klein, zo ver. Even naar het avondmaal zo dadelijk. Wat kom je hier nou helemaal halen? Je krijgt echt niet meer dan dit, hè, van ons. Dit en dit. Het is helemaal niks. Daarom even tussen haakjes gaan we binnenkort, want dat mag ook. In januari bij gezondheid gaan wij het avondmaal eens wat uitbundiger vieren. Niet oneerbiedig, maar uitbundig. We gaan uitpakken. Het wordt een feestmaaltijd, een liefdesmaaltijd met daarin de maaltijd van de Heer. Maar nu, zo dadelijk, in het klein, Bethlehem, huisje van brood. Bethlehem, huisje van brood. Maar wat is het groot geworden? Wat is dat groot geworden? Wat kan dat ene stukje brood zich vermeerderen in mij? Iets veroorzaken, een sensatie. Ah, ik begin opnieuw vandaag. Ik begin echt opnieuw. Ik ben onderweg naar wat de Heer ooit bedoeld had. En het voelt zo goed en het voelt zo puur. En de rest kan me echt geen klap schelen. Dat, hè. Dus, lieve gemeente, als je steeds meer waarschuwingen hoort, hè, van bereid je voor op een crisis, bereid je voor op oorlog. Nou, je mag van mij water inslaan zoveel je wilt en wc-papier, dat wij het niet meer kunnen kopen. Maar Micha zegt, God dank, hè, al die signalen die je nu hoort in de wereld, de Heer is zich ermee aan het bemoeien. Weet je waar je je op mag voorbereiden? Dat Hij komt. Dat de Heer komt. Hij is onze vrede. Amen.